Ja, welkom bij CB Interessant. Mijn naam is Ruben Averts.
En ik ben Nick Spapens.
En Nick, waar gaan we het deze aflevering over hebben?
Ja, we hebben een gast. We hebben Davy van der Water als gast. Zij is eigenaar, founder van The Lekker Company.
En wat maakt The Lekker Company zo lekker?
The Lekker Company maakt hele lekkere deo's. Je kan ze eten.
Maar is dat ook lekker?
Nee, het is niet echt lekker.
Nou.
Veel lekker. Maar het zijn allemaal natuurlijke ingrediënten. Dus baking soda onder andere zit erin. Waardoor het dus heel natuurlijk en goed voor je is.
Ja, we gaan ook een kijkje nemen in de industrie. De cosmetica-industrie. En kijken wat daar eigenlijk een soort van de geheimen die je stiekem misschien wel wist. Maar nog die nu een soort van bevestigd worden.
Ja, precies. We gaan het hebben over gele vlekken onder je oksels.
Ja, niet in de sneeuw.
Ja, precies. Nou, heel veel tips, heel veel kennis. Veel luisterplezier.
Veel luisterplezier.
Om te beginnen, Davy, hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe ik mezelf zou omschrijven? Chaotisch. Wel lief. Midden 30. 2 katten. Ja, een kind en een tweede opkomst. Gelukkig. En bezig met lekker heel vaak.
Nice. Lekker. Oké.
Okay. Ja.
En wat is lekker? Waar ben je mee bezig?
Ik ben, het is ooit begonnen als lekker in een potje, bijna 10 jaar geleden aan de keukentafel. En nu is lekker, voluit de Lekker Company, is een volledige duurzame, natuurlijke, lekkere verzorgingslijn. We zijn echt meest bekend om onze deo's en crème deo's, waar wij van zeggen, smells lekker, works like tireliers. Probeert ook een beetje leuk te houden, die duurzaamheid. En inmiddels hebben we ook zonnebrand inderdaad, lippenbalsem, body handbars. En hopen we steeds meer badkamerroutines eigenlijk gewoon helemaal plasticvrij, vegan, de hele mikmak eigenlijk te verbeteren.
Een nobel streven.
Ja.
En waar is het mee begonnen? Was je zelf heel gefrustreerd met het aanbod wat er was? Of hoe komt het dat je dacht, ik moet hiermee starten?
Ja, goede vraag. Ik ben een vegan challenge begonnen. Dus inmiddels 10 jaar geleden samen met mijn broer gedaan.
Goed volgehouden dus.
Inmiddels moet ik zeggen, dat noemen ze flexanisten. Dus als je een beetje tussen vegetariër en veganistisch in eet. Dus ik ben niet meer zo heel streng. Maar,
wat is dan de guilty pleasure?
Ja, kaas.
Kaas.
Ja, ja. Dat is voor iedereen. Ja, behalve voor jou. Dan.
Maar niet voor mij.
Ik sta er ook helemaal niet achter. Maar het gebeurt af en toe. En af en toe dan kijk ik weer een documentaire. En dan ben ik weer 100% vegan aan het eten. Anyway, ik deed die vegan challenge. Ik heb het daarna wel echt jaren strikt volgehouden. Maar toen op een gegeven moment wist je shampoo op. En je bent gewend om je paprika's te chips te checken. Van joh, zit er melk in of wat dan ook. Maar dan krijg je een shampoo of een deodorant in je handen. En denk je, ik kan echt niks maken van die ingrediënten. En in die tijd was Pinterest nogal opkoming. En dacht ik, je kan taarten bakken. Maar volgens Pinterest kun je dus ook je eigen scrub en je eigen lippenbalsem en deo maken. Dus dat ging ik doen als hobby. Dacht ik, leuk, dan weet ik precies wat erin zit. Komt uit mijn keukenkastjes, kan het eten. En toen maakte ik mijn eerste deo. En het was nog niet zo'n fijne formule als het nu is. Maar ik was echt verbaasd. Ik dacht, hè? De norm voor deo is een spuitbus of roller van plastic met drijfgas die slecht is, dierlijke ingrediënten, rare ingrediënten waar ik niet achter sta. En die deo die ik zelf maak is gewoon een soort koekjesrecept. Je kan het gewoon eten, baking soda, kokosolie.
Heb je dat al een keer gegeten?
Ja, het is niet lekker. Nee. Heel goor koekje.
Het zou kunnen.
Ja. En ik dacht, ik heb daar een soort appeltaart metafoor. Stel dat je hele leven diepvries appeltaart, die 20 jaar houdbaar vol met E-nummers. En dat is alles wat je kent. En je gaat op Pinterest en je maakt er eentje met kaneel en appels. En je denkt, hè? Dit is zo makkelijk en het is lekkerder en beter. En dat gevoel had ik dus bij die eerste deo. En toen dacht ik, ik ga 100 shampoo te kopen. Ik ga voor vrienden, familie en Etsy beginnen. Dus ik had niet hele grote dromen, want ik wil 100 potjes verkopen eerst. Maar zo ben ik een beetje begonnen.
Dat is gelukt, 100 potjes?
Ja, 100 potjes met scrubs, lippenbalsem, bodybutters. Alles gewoon uit de keukenkastjes gemaakt. Handgeschreven labeltjes nog. Ja, en inmiddels zijn we dus inderdaad bijna 10 jaar verder.
Ja, want even terug over die ingrediënten die op de traditionele verpakkingen staan. Hè?
Ja.
Welke taal is dat? Is dat Latijns?
Nee, dat is een Inki-taal. Dat is een cosmetica taal. Dat is een taal op zich. Heel veel denken van dat is Latijn.
Ja.
Ik denk dat ook veel woorden wel overeenkomen met Latijn, hoor. En sommige dingen herken je wel, hè. Aqua, die halen we er meestal wel uit. Maar het is dus een idee, stel je weet waar je ergens voor bent, is in elk land ter wereld is die taal, in ieder geval waar ze het alfabet gebruiken, hetzelfde. Dus dan kan iedereen zogenaamd die ingrediënten lezen. Maar ja, dan moet je wel Inky geleerd hebben.
Yeah. Op Duolingo.
Ja, ja, die staat er volgens mij niet op. Dus je moet echt super enthousiast zijn om, ja, om dat, die taal te leren. En dan
of super allergisch.
Of super allergisch, ja. En dat is gewoon super frustrerend. Want ik kwam er dus achter toen ik die vingerchallenge deed. Oké, slachtafval is dus gewoon normaal in cosmetica. Maar als ik een soep, pak soep koop, dan zie ik gewoon opstaan rundvleesballetjes. En dan weet ik, die is voor iemand anders. Ik ga het verder zoeken. Maar op je deo, ja, het staat er gewoon niet op.
Welk slachtafval zit er in deo's?
Van alles. je hebt... ik weet niet of het precies deo was, maar ik heb een lijstje, staat een hele blog op de Lekker Company, met allerlei veel voorkomende dierlijke ingrediënten. Sommige zijn niet per se slachtafval, sommige is gewoon een bijenwas, weet je, of een honing. Iets waar mensen nog niet zo van schrikken. Mm-hmm. Maar ook hormonen uit urine van zwangere paarden. Oestrogeen wordt eruit gehaald. Collageen bijvoorbeeld wordt van rund gemaakt. Dat is ook gewoon slachtafval. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ja. En dat snap ik ook, want ja, je moet je ook wel heel erg verdiepen in dat soort dingen. Maar ja, ik vind, als jij zou mogen weten wat je in je soep zit, moet je dat ook mogen weten, wat je elke dag op je lijf smeert. Dus toen dacht ik ga het lekker in je Janneke taal op de verpakking zetten. Moet helaas wel ook die Inky taal naast.
Oh, dat is wel een wetgeving.
Mijn eerste 100 potjes hadden dat dus niet. Dat was nog een beetje illegaal, maar inmiddels staat het er allemaal netjes op.
Want wat zijn de ingrediënten die bijvoorbeeld in een potje deo zitten bij Lekker?
Ja, heel simpel. Chia boter. Dus dat kun je ook eten. Koksolie kun je eten. Maizena kun je eten. Baking soda kun je eten. En dan sommigen hebben nog een vitamine E trouwens. Zit er allemaal nog. En sommigen hebben dan nog etherische olie.
Waar zit vitamine E voor?
Houdbaarheid. En ook voor je huid is het heel voedend.
Grappig. Heb je nu het zo opnoemt en tegelijkertijd geef je aan dat jij het aan de keukentafel in elkaar hebt gemixt? Ben je nooit bang dat mensen jouw producten gaan namaken?
Ja, gebeurt ook wel. Raapzaadwas ben ik trouwens nog vergeten. Ja, zeker. Maar er zijn nu, maar in alle eerlijkheid, mijn recept is ook op 50 andere recepten van Pinterest gebaseerd. Hè, dus ik heb ook niet...
Je hebt er geen copyright
patrooi op. Het is een beetje mijn eigen appeltaartrecept geworden. Ja. En het bestond wat dat betreft ook wel een beetje. Dus ik heb mijn eigen variatie op bestaande recepten gemaakt. En anderen gaan daar ook wel weer mee aan de haal. Dus dat is logisch. Ik denk dat als je kijkt wat de norm is in deodorantland en ander cosmetica land, dan denk ik, ja, doe het alsjeblieft. Want dan gaan we het al een beetje de goede kant op.
Want je had het net over ingrediënten. Dus een voorbeeld is urine van een zwanger paard. Niet
kan
smaak.
Het ook van een zwangere koe zijn? Of is dat alleen paard?
details. Ja. Klinkt niet
andere
lekker.
Podcast,
Klinkt niet lekker, maar is het schadelijk? Of kan het kwaad als je het op je huid smeert?
Ik denk dat het gros van wat je nu in cosmetica kan vinden, wat je in de winkels kan vinden, dat het niet per se schadelijk is. Mij was meer de vraag, is het ethisch dat mensen gewoon niet kunnen lezen wat ze op hun huid smeren? Dus dat was voor mij persoonlijk de grootste frustratie. Dat ik ben vegetariër sinds groep 6. Best wel fel altijd geweest, ook met posters maken als kind en zo. Vlees is moord. Best wel fanatiek. Dus als jij dan onwetend toch elke avond de douche instapt en je insmeert met varkensvet of zo, voelt toch een beetje lullig na 25 jaar of zo erachter komen van, waarom staat dat niet gewoon op die zeep?
Ja.
Ja, dus dat was voor mij persoonlijk de drijfveer.
Ja,
en de rest, hoe meer je leert, hoe meer je denkt, ik vind het eigenlijk toch niet zo'n leuke industrie, die hele cosmetica-industrie.
Nee, wat ik de laatste tijd veel langs zie komen, en dat zijn ofwel geverifieerde bronnen of niet geverifieerde bronnen, is dat er veel tegen zonnebrand is op dit moment. Er zitten schadelijke spullen in, er zitten chemicaliën in, dat weet iedereen. Is dat ook een beweegreden voor je geweest om het natuurlijker op te pakken?
Ja, zeker. Bij zonnebrand, in ieder geval een van de dingen waarom wij graag een zonnebrand wilden lanceren, is dat we erachter kwamen dat de meeste zonnebrand, of de norm in zonnebrand, gewoon de oceaan en het zeeleven aantast.
Koraalrif
voornamelijk, ja. Die verstoppen eigenlijk de poriën van het koraal, waardoor ze geen zuurstof meer krijgen en dan doodgaan. En ja, als je dan op een zomerdag, als je dan een keer in Thailand bent geweest of waar ze dan ook duiken naar koraal en je ziet gewoon zo'n plasje zonnebrand zo op dat water drijven, denk je, wat zonde. En zonnebrand is wel, ja, ik geloof, dat is ook niet iedereen het over eens. Ik geloof dat het op zichzelf een goed nodig product is om je te beschermen van de zon.
Een heel rare discussie dat we dat opeens hebben, maar goed.
En ja, ik dacht, oh ja, mijn producent kwam eigenlijk aanzetten die onze deo's maakt op basis van mijn recept. Dit recept is wel echt van onze producent. Die hebben gezegd, ja, wij kunnen dus gewoon echt een hele fijne, oceaanvriendelijke, watervrij, vegan, 100% natuurlijk. Toen kwamen ze eigenlijk met het recept aanzetten. Nou, daar heb ik nu natuurlijk 50 vragen over gesteld. Een paar keer heen en weer recept aangepast. En toen zijn we bij deze zonnebrand uitgekomen. En ik ben er heel blij mee, want ja, het kan dus gewoon wel een fijne zonnebrand.
Ja, maar ik hoorde dat bij traditionele zonnebrand, dat de houdbaarheid ook nog wel eens een
ja,
ding is.
Ja, de filter.
Ja, inderdaad. Hoe zit dat bij jou?
Je hebt natuurlijk een SPF-filter en bij veel chemische filters is eigenlijk dat, ik geloof dat het is nadat je hem open hebt gemaakt, dat de SPF-factor eigenlijk daalt.
Doordat er zuurstof bij komt of zo?
Ik denk het. Dus in ieder geval, als er dan SPF 30 op staat en je zou hem 3 jaar later nog een keer gebruiken, dan kan die factor verlaagd zijn. Ik denk, het gaat niet van 30 naar 0, denk ik. En dan is hij dus minder betrouwbaar, want je denkt dat je beter beschermd bent dan je bent. Persoonlijk blijf ik hem smeren tot hij op is, omdat ja, ook dat duurzaamheidstuk. Ik smeer hem even op. Bij deze natuurlijke filters, dit zijn minerale filters, en gebeurt dat niet, dus dat is ook fijn. Dus deze vermindert eigenlijk niet qua sterkte. Nou is het wel zo dat als je hem 4 jaar open hebt, het kan door bacteriën en zo uiteindelijk wel iets minder fijn gaan ruiken. Maar hij zou 1 jaar of 5 mee moeten gaan open.
Oké. Okay, dus
meestal is hij dan wel op.
Ja. Dus het kan natuurlijk. Het werkt in sommige gevallen dus beter. Waarom zijn er weinig bedrijven die dit doen wat jij doet?
Nou, een goede vraag. Dat zou ik een beetje moeten gokken hoor, wat de grootste reden is. Ik denk, die industrie bestaat natuurlijk al heel lang. En ik heb het idee dat mensen ook nog niet heel lang weten hoe schadelijk die filters zijn voor het koraal onder andere. Dus dan moet je ook zo'n hele de logge industrie dus eigenlijk toch wel vragen om hun kernproducten te veranderen. Dus ik denk dat daar misschien en dus ook moet toegeven, oké, wij tasten het koraal aan en hebben dat en zijn dus ook mede verantwoordelijk wellicht. Ja, ik denk dat dat wel gevoelig ligt.
Ja, ja, het is ook bijzonder hoe die ontwikkelingen dan gaan. Want bij de voorbereiding van deze podcast had jij een Wikipedia-pagina naar me doorgestuurd met de geschiedenis van deodorant. En ja, tuurlijk is het heel natuurlijk begonnen met kristallen, met houtskool, met wat zat er nog meer allemaal in. En uiteindelijk in de jaren 60 is daar aluminiumchloride bijgekomen.
Mm-hmm. Dat is het hoofdbestanddeel, denk ik, toch? Van de
antitranspirant in ieder geval, okay.
Ja. En daar sindsdien is rijk een
Is dat gewoon aluminiumfolie? Zeg maar.
Nee. Ik weet niet hoe ik het wel precies zou moeten, maar het is niet helemaal hetzelfde.
Oké. Okay. Het is wel een metaal?
Ja.
Oké, sorry. Jij was een prater.
Ik kan al wel even dat je misschien de notities wat beter...
Ik zal in de show notes zal ik het...
beter uitleggen voor je regelen, ja.
Maar in de jaren 1960 is dat ontwikkeld in Amerika. En sindsdien zijn we eigenlijk minder natuurlijke deodorants gaan gebruiken. Tot nu, totdat jij bent begonnen met Lekker. Want kun je wat meer vertellen over die aluminiumchloride? Want dat is volgens mij niet helemaal best.
Nou, het is heel effectief in de vorm, het sluit eigenlijk je okselgebied, eigenlijk waar je het op spuit, sluit het je okselgebied af. Dus het is niet dat het bacteriën doodt, zo'n aluminiumchloride. Het is meer dat het je gebied afsluit, zodat je daar te tijdelijk niet zweet. Nou, op een gegeven moment zal je merken met dat soort deo's dat je er doorheen breekt. En dan kun je gewoon een soort van nog een laagje. Dus je bent de hele tijd soort van, als een soort kitlaag je oksel aan het dichtmaken. Wat effectief is, maar natuurlijk niet de bron van het probleem aanpakt. En als je hem dan in vergelijking trekt tot ons kerningrediënt, dat is baking soda, behalve bij de sensitive variant, want sommige mensen reageren op baking soda, daar hebben we zinkzout gebruikt. Maar eigenlijk met dezelfde soort werking. Baking soda is eigenlijk gewoon een zout, hè, waar die je dus ook kunt eten en koekjes mee kunt bakken. En die zorgt eigenlijk dat de pH van je oksel iets verandert, waardoor de bacteriën die vieze geurtjes veroorzaken denken, ik heb hier niks te zoeken, ik vind het hier niet fijn, ik blijf weg. Dus je zweet wel, alleen de bacteriën die geurs veroorzaken, die blijven weg. En daarom is het zo super effectief. Als tegen stinkende oksels, zeg maar.
Ja.
Maar is het dan antibacterieel?
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Want de bacteriën blijven weg als je die... Het is niet per se doden, het is meer voorkomen dat de bacteriën überhaupt jouw oksel interessant vinden.
Ah, oké. Dus Als je, want waar ik bij Deo altijd aan denk, zijn die sport, of die gymlokalen op middelbaar, waar dan al iedereen die Axe Deo's aan het spuiten is. Als, om maar niet te gaan douchen, zeg maar.
Mm-hmm.
Als je jouw deo dan zou opspuiten na het gebruik, dan, en je hebt al bacteriën, dan is het niet zo dat de bacteriën weggaan.
Nee, dus dat moet het echt van tevoren. Effect. Ja, wat wij eigenlijk aanraden is dat je echt onze deo op een schone oksel aanbrengt. En dan werkt hij ook je sportles door en daarna. Want ik merk echt dat mensen ook tegen me zeggen, ik ben serieus gaan boksen, bootcamp. En ik denk, oh, ik zweet, zal die niet werken. Ik ruik in mijn oksel en je ruikt pepermunt of lavendel. En het is echt heel sterk, dat zout. Bacteriën houden er gewoon niet van.
Het is een mooie testimonial die gebruiken. Ik zag ook op de website, op jullie blog stond, geloof ik. Nou, je hebt besloten dat je niet meer traditionele deodorant gaat gebruiken. Je gaat over naar lekker. Houd er wel rekening mee dat je een soort van transitieperiode hebt. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan. Het is eigenlijk bij de meeste mensen niet zo. Maar iedereen die onze deo gebruikt, en zeker als ze daarvoor van een merk komen waar extra veel aluminium in zit, kan het zijn dat je oksels een beetje verstopt zitten van al dat aluminium. En dat je oksels een soort van eindelijk een break krijgen van die aluminium. En dan kan je een soort detox ingaan. En dan kan het even dat je een paar dagen, of soms weken, het ligt er wel een beetje waar je vandaan komt, extra stinkt. Maar dat is eigenlijk, ja,
de rest
van de vorige deo eigenlijk. Dus altijd een beetje jammer als er dan naar ons gekeken.
Beetje zoals met de presidentsverkiezingen in Amerika. Ja. Dat je eerst nog de shit van de andere president moet opruimen.
Ja.
Hele goede vergelijking. Ja, want toen ik dat las, toen, ja, dat liet me wel even nadenken. Dat je lichaam echt even een periode nodig heeft om afval van de afgelopen tijd, nou, te detoxen.
Ja, dat kan dus af en toe. Alleen, we merken eigenlijk dat het bijna nooit nodig is. Ik denk dat het vooral is, ik ga het merk niet noemen, maar je hebt van die flesjes die je één keer in de 3 dagen of zo moet deppen op je oksel, weet je wel. Ja. En dan zweet je gewoon de hele week niet meer. Die heb ik als puber gebruikt. Werkt fantastisch. Permanent natte onderrug.
Nog een testimonial.
Maar ik zou het nooit meer gebruiken. Maar ik denk als ik van zoiets op naar een natuurlijke aluminiumvrije deo overstappen, dat ik dan wel even, ja, dat mijn lijf even moet herstellen.
Is aluminium de enige schadelijke stof in deo's?
Nou, schadelijk vind ik altijd wel lastig om dat woord zelf te gebruiken. Hè? Want je moet wel heel goed kunnen onderbouwen, zeker als merk, om andere merken te zeggen, jullie gebruiken schadelijke stoffen. Er zijn over parabenen, over aluminium, ik moet heel even nadenken wat nog meer, ook misschien wel over alcohol, bepaalde parfums, bepaalde allergenen. Wel dingen waar je van afvraagt, is dat nodig? Is er niet wat meer onderzoek nodig voordat we het veilig helemaal verklaren? Ik zou altijd kiezen voor een deo zonder alcohol. Het droogt gewoon je huid uit. En zonder aluminium. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het liefst ook uiteraard microplastics, parabenen.
Wat zijn parabenen?
Parabenen houden eigenlijk een product lang goed. Alleen het wordt in verband gebracht, laat ik het even veiligstellen, met hormoonverstoring. Dus ik denk, als er twijfel over bestaat en je hebt gewoon alternatieven, doe het er lekker niet in.
Ja, ja.
Want over de ingrediënten die jij gebruikt, daar zijn geen twijfelachtige onderzoeken of in ieder geval onderzoeken.
Nee, ja, dus we hebben wel in onze etherische olie zitten, van nature komen daar soms allergenen in voor. Dus in de citroen- en mandarijn variant bijvoorbeeld, moet ik even uit mijn hoofd, limonene zit er dan in of zo. En dat is iets wat van nature in citroen voorkomt. Er is dan een enkeling die daarop kan reageren. Nou, dat moet je ook gewoon netjes op de verpakking zitten. Dit zit erin. Dus daarmee hebben we ook een sensitive in de range. Voor mensen die echt voor alles allergisch zijn, hebben we gewoon een sensitive. Maar dat is een beetje, soms denken mensen als een product natuurlijk is, is het ook allergenenvrij. Dat is helaas niet altijd zo. Maar ja, ik vind het een beetje, je kan ook niet boos worden op Snickers als je een notenallergie of pindaallergie hebt, dat het in zit, want de pinda aan zich heeft niks gedaan. Net als de citroen of de mandarijn in ons geval. Maar je kan dus de pech hebben dat je daarop kan reageren.
Ja, precies. Ja, ik ben even de research papers ingedoken. Even een tip tussendoor. Er bestaat een app voor, Consensus app of consensus.ai. Dat is een AI tool, tuurlijk. Die alle research papers de conclusies uithaalt, waardoor je gewoon één simpele vraag kunt stellen van is sunscreen bad? En dan krijg je een overzicht van alle peer-reviewed papers van is het slecht of niet? En inderdaad, er was nog geen definitief antwoord op of de chemicaliën in sunscreen slecht voor je zijn. Maar Huberman Lab, eentje die we kennen, dat is een neurofysiotherapeut. Cyst en neurowetenschapper.
Medical shit.
Een slimme gast die van dingen van
medical doctor at the Stanford University.
Precies.
Of Medicine.
Ja, hij heeft ook credentials.
Niet beter dan slimme gast. Ja,
ja, die kwam eigenlijk tot dezelfde conclusies. Van, het is twijfelachtig. Er is nog niet echt hard consensus over van is het nou slecht voor je of niet. Maar hij geeft zelf aan, ik zal het niet snel gebruiken. En als hij het doet, nou dan...
maar wat dan?
Sunscreen waar dat soort chemicaliën in zitten. Dus sunscreen sowieso gebruikt hij.
Sunscreen is goed, chemicaliën is slecht.
Chemicaliën is slecht.
Okay. Samenvatting.
En de deo, heb je die ook opgezocht?
Nee, deo niet opgezocht. Zal ik hierna even doen? De resultaten in de show notes, inderdaad. Een ander nadeel van aluminium wat ik had gevonden is dat het ook gele plekken geeft.
Ja, klopt, ja.
De gele vlekken in de witte t-shirts, dat komt door aluminium. Dat is niet het zweet.
Nee, aluminium. Inderdaad, misschien wel een reactie tussen aluminium en zweet. Dat weet ik niet precies. Wel een tip voor, als je dat hebt. Nou ja, switch natuurlijk naar aluminium vrij deel. Heb je die vlekken nou al in je shirts hebben? Een klein pastaatje van baking soda en water. Een beetje met een borstel.
Dus als je jouw deo opdoet en dan water en dan de t-shirt draagt.
Nou, onze deo zit natuurlijk olie in. Dus wij zeggen altijd half dop, ertje ongeveer per oksel is genoeg. Dus ik zou er niet een hele eetlepel van in je kleding smeren. Maar baking soda aan zich met water en pastaatje, daar haal je sowieso, kan je hele huis schoonmaken met baking soda. Maar dat haalt die aluminiumvlekken eruit. En dan in de was gooien natuurlijk.
Oh joh. Dus eigenlijk, de meeste mensen die je ziet met gele vlekken, denk je dat het smerig. Maar eigenlijk zijn dat hele schone mensen die dus heel veel deo gebruiken.
Ja, het is geloof ik zelfs de aluminium die erin zit, die roestreactie geeft. Daarom krijg je hem gele kleur.
Ja, eigenlijk was logisch. Het is natuurlijk metaal
met
vocht. Ja.
Dan wilde ik het even ook wat breder trekken. Dat we zweten, dat is iets heel natuurlijks. Zou je dat eigenlijk nog tegen willen gaan met een deodorant of iets anders?
Nou, nee, eigenlijk gaan wij dat dus niet tegen. Want bij ons, ja, de maïzena die absorbeert wel iets. Dus je zweet ietsje minder dan wanneer je niks gebruikt. Maar wij zijn een beetje pro-zweet. Maar ik denk waar jij misschien op doelt zijn de feromonen en moet je niet lekker als je zelf ruiken. Ja, maar de bacteriën die je ruikt, je ruikt eigenlijk de soort van afscheiding van bacteriën.
Klinkt lekker.
Dat is zweetgeur. Dus ik denk niet dat is hoe jij als mens en je feromonen ruiken. Dus ik zou zeggen, wil je nou echt helemaal naar jezelf ruiken, gebruik dan een geurloze aluminiumvrije deo. Je kan je wel zweten. Zweet heeft een functie. Hè? Je koelt gewoon je lichaam af. Dus we zijn pro-zweet. Maar er zijn ook, af en toe krijgen we een haatmail van iemand die vindt dat deo aan zich gewoon verboden zou moeten worden.
Je krijgt haatmails hierover?
Ja, één keer per jaar of zo, weet je wel. Leuk, die lijst te winnen.
Ja.
Die dan zeggen, nee, deo aan zich moet je afschaffen, want het is natuurlijk, ja, nee, echt be my guest. Maar als je maar niet naast me gaat zitten.
Heb jij ook, als we toch een beetje groter trekken over de hele, zeg maar, deo-industrie. Zijn er nog dingen, dirty little secrets die je waar je bent achtergekomen sinds je lekker bent begonnen?
Nou, wel iets wat een beetje mijn hart brak. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar je hebt een tijdje die compressed deo's gehad, toch? Dat is dus niet aangeslagen.
Wat waren de compressed deo's?
Compressed deo's, eigenlijk spuitbus deo's. Waar evenveel deo in zat, maar het waren kleinere verpakkingen. En voor dezelfde prijs. Dus duurzamer. Alleen mensen voelden zich genept, want ze wilden gewoon een grote product. Dus ze willen gewoon het gevoel hebben meer voor hun geld te krijgen. Dus wij krijgen dat ook wel eens toch van wat de kleine potjes hebben jullie. Maar er zit geen water in en je doet er 3 maanden mee. Dus het is gewoon super geconcentreerd spul. Maar mensen willen het liefst gewoon zo groot mogelijke verpakking voor hun geld. En het is dus echt geprobeerd om de huidige spuitbussen iets duurzamer te maken door dat hele compressed. Maar dat hebben ze moeten terugdraaien omdat de verkoopcijfers
gekocht.
Dus het is niet een secret van de industrie, maar dat vond ik toch wel jammer. Dat we willen gewoon genept worden door grote verpakkingen waar minder in zit blijkbaar. Dus dat, maar ja, en ook wat je gewoon merkt. Kijk, de grote namen in de cosmetica-industrie komen ook echt wel steeds meer met duurzamere, meer gerecycled materiaal en dat soort dingen, meer monomateriaal. Dus die maken wel stappen, maar het is natuurlijk heel moeilijk als jij je kernproduct een spuitbos is met drijfgas, aluminium, parabenen, dat is je norm, om daar een super duurzame variant naast te zetten. Want wat zegt dat over je eerste product? Dus zij maken natuurlijk hele kleine stapjes, nu zonder aluminium, of een keer zonder alcohol, of een keer zonder...
Weet je dat, richting greenwashing gaan?
Ja, we hadden op een gegeven moment, een vegan deo naast ons staan in het schap. Die staat er niet meer. Het oogde duurzaam, maar het was en allemaal plastic. Er zaten alsnog aluminium in, er zaten parabenen in. En je denkt, ja, vegan is niet genoeg. Zeg. Ik vind het niet genoeg. Ja, ze liegen niet, want er zaten geen dieren in. Maar de uitstraling was, wij zijn een duurzaam merk. En dacht ik, ja, dan wil je toch dat mensen even het product omdraaien. Oké, geen aluminium of geen dit, maar wat zit er wel in?
Hey, en je noemde net drijfgassen. Zijn die slecht voor het milieu?
Ja, in ieder geval volgens milieucentraal.nl. Ik dacht, ik ga nog heel even Nee, ja, het slaat en op je longen en het is gewoon...
Het slaat op je longen?
Het slaat ook op je longen. In ieder geval, het zijn twee dingen. Milieu en je longen zijn natuurlijk twee andere dingen, maar zeker.
Dus als we het dan gaan hebben over de slechtheid van deo's. Eerst spuitbussen, dan roldeo's en dan natuurlijke deo's. Dat kunnen we dat
ja,
nu een soort van zo zeggen?
Geen deo's is natuurlijk het allerduurzaamst.
Ja, oké, maar dan mag je niet naast jou in de trein zitten. Dus dat is
nee.
Wel...
En wat ik ook wel interessant vond is, ik heb jullie website bekeken, jullie blog bekeken. En wat ik daar zag is, hoe kom je van je lipbalsemverslaving af?
Oh ja, ja.
Nou, voor mij was het iets totaal nieuws. Ik heb het wel eens gezien dat mensen constant lipbalsem gebruiken, terwijl ik dat nooit gebruik. En denk, nou, ik heb ook nergens last van, dus... Weet niet
maar
dat
jij het nooit? Nee? Ook
nee,
niet in de
nooit.
Winter?
Ik heb altijd super vochtige
lekker
lipjes.
Lekker zacht, laat eens voelen.
Later, het is extra content voor de subscribers. Oh, ja, precies. Maar er bestaat dus zoiets als een lipbalsemverslaving.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen?
Nou ja, dat het dus best wel veel voorkomt. Dat er lippenbalsems zijn waar als je één keer smeert, dat je heel even dat verzachtende effect krijgt. Dus hebben ze ook met crèmes en andere spullen is dat soms... En dat je daarna eigenlijk drogere lippen had dan voor je die lippenbalsem.
Is dat moedwillig gedaan?
Dat gevoel heb ik wel, maar dat kan ik natuurlijk ook niet bewijzen. Maar wat gewoon een van de normingrediënten is voor lippenbalsem is petroleum jelly. Aardolie eigenlijk, of in ieder geval een afgeleide
bijproduct van aardolie.
Aardolie, toch?
Ja.
Bijproduct van de aardolieindustrie. En dat sluit gewoon af, dus het droogt gewoon uit. Ja, en het is gewoon iets wat je niet zou eten, eigenlijk. Als je zit in je soep zou zitten weer... Ik heb iets met soep. Dan zou je denken, oké, waarom zit dat erin? Maar alles wat je op je lippen smeert, als het weg is, heb je het gewoon opgegeten. Dus ik vind dat we met dingen die in onze huid trekken of op ons mond smeren... moet je eigenlijk gewoon net zo kritisch zijn als op ons eten. Dus ik denk, hoezo is dit nog de norm?
Ja.
Aardolie.
Ja. Het is wel een goede conspiracy inderdaad. Dat ze expres zo'n licht verzachtend effect maken. Dat je even een boost hebt. En dat je daarna juist steeds meer nodig hebt.
Ja, maar een soort heroïne.
Maar is het niet? Ja.
Inderdaad. Laten we heel subtiel beginnen. Maar
ik heb
nu
de quote over op de socials.
Ja, precies.
Maar waarom zijn... waarom zouden ze daarmee begonnen zijn? Is dat gewoon, want dit is niet de allereerste lippenbalsem petroleum geweest, toch?
Dat weet ik niet. Ik weet niet precies de geschiedenis van...
Of de Wikipedia erbij pakken.
Vragen. Nee, aardolie is een bijproduct dat over is. Dus wat dat betreft misschien best duurzaam, hè, dat je dat soort bijproducten een mooi plekje geeft. Het werkt ook op een bepaalde manier ook best wel goed.
Het werkt wel.
Nou ja, het maakt je lippen in ieder geval tijdelijk zacht. Dus die eerste ervaring met zo'n product is gewoon best prima. En ik weet ook niet of alle producten met aardolie allemaal verslaafd zijn, maar...
Er zijn op de markt, ik ken wel vrouwen, vrouwen eigenlijk, die inderdaad standaard zo'n metalen potje bij zich hebben of ik weet even, ik kan het werken. Sticky. Ja.
Sticky.
Om inderdaad constant te smeren.
Ja.
Dus, zo voor meer in omzet. Dat is iets wat zeker is.
Want wat is de basis van jouw lippenbalsem?
Aardolie? Nee. Nee, wij hebben verschillende olie. Ik moet hem er heel even bij pakken wat er ook alweer allemaal in zit. Maar wij hebben shea boter zit erin. Wacht, ik heb hier natuurlijk gewoon de vertaalde ingrediënten.
Ah ja.
Beetje gênant dat ik het even niet uit mijn hoofd weet. Maar castorolie, dat is gewoon een soort basisplantaardige olie. We hebben Japanse berry wax, zonnebloem wax. Deze zit dan nog sinaasappelolie in, vitamine A, E, vitamine C, vanille aroma, rapeseed wax, dat is weer de raapzaadolie, shea boter, kokosolie, cacaoboter en zonnebloemolie.
Het is wel een hele grote pot waar je het in moet mengen, volgens mij.
Ja, zeker. Er komen ook duizenden lippenbalsempjes uit. Maar ook wederom, je mag officieel van de NVWA niet opzetten, dit mag je eten, want het is een cosmetica product, maar je kan hem wel weten.
Ja, het lijkt me wel leuk om een keertje een soort van bakwedstrijd te maken met alleen maar lekker producten.
Ja, maar dat was ook echt wel.
En dat ze dan niet lekker zijn.
Ja, ja. En die maak je artificial dan lekker met zoetstoffen. En,
En dat zijn wel een beetje de early days. Hadden we altijd de witte schortjes aan. Ik en een paar freelancers die me af en toe hielpen. En echt emmers met scrub, met rozenblaadjes en havermout scrubs. En dat was echt een soort bakken, ja. Dat was wel leuk.
Ja, tof. Ik denk dat we deze aflevering kunnen afronden. We hebben in ieder geval genoeg content om nog verder te gaan. Dus blijf hangen voor aflevering 2.
Ja, die komt over 2 weken uit. En tot dan.
Tot dan.
Ciao, ciao. Zo, wat een aflevering. We hadden verteld dat we wel dirty little secrets gingen delen, maar dat er zoveel waren.
En dat ze zo vies waren ook. Ja. Jezus.
Gelukkig ruikt het wel lekker hier.
Het ruikt echt fantastisch.
Door alle deo.
Ja, zou je zelf ook lekker willen ruiken? Dat kan, want we hebben een kortingscode.
Als je interessant in hoofdletters gebruikt op delekkercompany.com, krijg je 20% korting op je bestelling.
20%, dat is echt enorm veel. Ik kan het aanraden, het ruikt hier heerlijk. Er zijn verder ook bronnen gebruikt, die staan in de show notes. Show notes kun je vinden op semi-interessant.nl/show notes.
Yes, dankjewel voor het luisteren.
En tot de volgende keer. Doei doei. Ja.